Luister jij graag naar deze podcast? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com, zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus, fooiepot.com.
Uw bijdrage aan de Fooiepot naar aanleiding van deze podcast gaat direct naar Stichting LCA ter ondersteuning van onderzoek. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Ik weet dat nog heel goed. Het was op een vrijdagavond. Toen waren wij even thuis geweest om te gaan eten. Toen kwamen we terug. En toen hoorden we dat. Ja, dan stort je wereld wel een beetje in. Als dat gebeurt.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben Desiree Westhoeven. 35 jaar oud. Ik woon in Soms-Dijk. Geboren en getogen. Altijd eigenlijk in Soms-Dijk gewoond. Dan tussenstad naar Rotterdam gemaakt. Daar gestudeerd. Ook gewoond. Toch weer teruggekomen. Ik woon in de Enkele Ring. Samen met mijn vriend. Ik ben niet getrouwd. Gerard Jansen. En wij hebben een zoontje van 2,5. James heet hij. En James heeft LCA, Leber Congenitale Amaurosis. Nou, dat is een mond vol. Een genetische oogaandoening is het. Dus James heeft een gen geërfd, of een foutje in het gen geërfd van Gerard. En van mij, waar waren wij beide drager van, wisten wij uiteraard niet. We zijn allemaal drager van foutjes in ons DNA. En het is een kans van 1 op miljoenen dat je dat gaat, dat je dan elkaar daar treft. En dan nog een kans van 1 op 4 dat je het gaat krijgen. Nou, James was de uitverkorene die LCA heeft. En LCA houdt in dat hij een foutje in zijn netvlies heeft in zijn achter zijn oog. En daardoor is hij slechtziend. Heel erg slechtziend. Al is verbazingwekkend dat hij daar nog mee kan.
Ja.
Dus dat in een notendop.
Nou, dat is het.
Een grote notendop.
Ik denk, oké, klaar.
Ja, dat ging heel snel.
Nee. Want jij spreekt dat heel snel uit. Maar ik heb daarop zitten oefenen.
Ik ook, ja.
Het Leber Congenitale Amaurosis.
Ja, Leber Congenitale Amaurosis.
Ja, jij zegt dat natuurlijk zo vaak.
Ja, ik heb er ook heel veel over gestruikeld in het begin. Dus ik snap het. Ja, je mag ook gewoon LCA zeggen.
Ja.
Dat is makkelijker.
Als mensen zeggen, wat is LCA? Dan struikel ik er nog over.
Ja.
Maar goed, je hebt... het is dus een foutje in het gen.
Ja.
Jij bent drager, Gerard is drager. En jullie zoontje James heeft dan de pech dat hij met die oogaandoening geboren is.
Ja.
Maar dat weet je dus niet als die geboren is.
Nee, dat wisten wij uiteraard. Dat wisten we uiteraard niet.
Wat zie je aan de buitenkant van zijn oogjes dan iets?
Nee, helemaal niks. En als een baby geboren wordt, ziet hij sowieso heel erg slecht.
Ja.
Weinig tot niks. Dus de eerste maanden was er niet zoveel te zien. En dat een baby dan niet
dat visueel merkt hij niks van, zeg maar.
Nee, absoluut niet. Met een maand of 3, 4 kwamen we erachter. Toen merkte je dat hij dus visueel niet op dingen reageerde. We hebben sowieso best een geschiedenis met James, want hij is te vroeg geboren, in het ziekenhuis gelegen, heeft koemelkallergie, enorme helbaby geweest. En er is een kinderarts in het ziekenhuis in Dirksland, die heeft ons toen een keertje bij elkaar geroepen en die zei, nou, ik denk dat James, dat er iets is aan zijn visus niet klopt, omdat, nou, hij heeft letterlijk gezegd, ik denk dat James blind is of slechtziend is, omdat hij niet reageert, ook niet op lampjes reageert. Hij reageerde toen helemaal nergens op. Toen was hij 4 maanden oud.
Oeh, dat schrikken dan.
Ja, dat was enorm schrikken. Dat was ik weet dat nog heel goed. Dat was op een vrijdagavond. Toen waren wij even thuis geweest om te gaan eten. Toen kwamen we terug. En toen hoorden we dat. Ja, dan stort je wereld wel een beetje in. Als dat gebeurt.
Ja, daar reken je helemaal niet op zo'n bericht.
Nee, absoluut niet. Het ging toen eigenlijk al wel wat beter met James. Dus hij zou eigenlijk bijna naar huis mogen. Na het weekend eigenlijk. En ja, dat was verschrikkelijk. En toen, dat weekend was ook een enorme, was gewoon een rollercoaster. Want toen hebben ze een echo gemaakt van zijn hersenen. Om te kijken waar het dan vandaan kwam. Er was niks op te zien. Een paar dagen later in de MRI-scan gegaan. Nou, dat is ook een baby in een MRI-scan. Dat is ook echt, dat wil je ook niet zien. En daar kwam ook niks uit. En dat klopt ook, want het is niks in zijn hersenen. Het is echt alleen maar in zijn oog.
Ja.
Dat kan je ook alleen maar. Uiteindelijk zijn we naar het oogziekenhuis Rotterdam geweest. En daar hebben ze het geconstateerd. Met een ERG-onderzoek heette dat. Dus dat, ja. Toen hebben ze dat geconstateerd dat hij dit heeft. En dan krijg je bloedonderzoek om te kijken op welk gen het dan zit.
Oké, en toen kwamen jullie er dus achter?
Ja, maanden later pas, hoor. Dus dat duurt heel lang voordat ze dat onderzoek gedaan hebben. Dus maanden later kwamen ze erachter dat het dan, nou, SEP92, dat is het gen waar James het op heeft. Dat hij en dat wij dan allebei drager daarvan.
Hoe toevallig is dat? Dat jullie beide.
Ja, dat is heel toevallig. Ja, de eerste vraag die wij ook kregen is: dat zijn jullie familie van elkaar? Dat was de eerste vraag.
Oh,
ja.
Echt?
Ja, dus het is natuurlijk. Mijn broertje heeft het toevallig niet, maar er zijn wel. In mijn familie is de kans best wel groot dat er nog meer dragers zijn. Want ik heb dat van mijn vader of mijn moeder heb ik dat ook gekregen. Mm-hmm. Dat dragerschap.
Ja.
Dus en er zijn niet zoveel dragers van een foutje binnen dit DNA. Dus dat.
Want over hoeveel mensen praten we met de.
Ja, het is lastig, want het wordt. Sowieso is een bloedonderzoek doen in Europa of in ieder geval Nederland, waarvan ik weet, wordt dat gratis en wordt dat goed door de zorgverzekeraar. Mm-hmm. Maar ik kan je voorstellen dat het in Afrikaanse landen niet gedaan wordt.
Ja, okay.
Dus hoeveel mensen er precies zijn, weten ze niet. In Amerika wordt het ook niet vergoed. Dus daar kost gewoon een paar duizend dollar om dat te laten doen. Maar zeggen op Jameson Gen, alleen op Jameson Gen zijn het over 2000 mensen in de westerse wereld.
Wow.
Ja.
Dat is echt heel weinig.
Ja. Dat is alleen om James Gen. Er zijn wel veel meer mensen die LCA hebben. Maar op andere genetische mutaties.
Oh, zo natuurlijk. Ja,
dat kan ook nog.
Ja.
Jeetje, je stapt dan wel ineens de malle molen van de medische wereld in, hè?
Ja, absoluut. Ja. Ja, ik heb er ook wel. Het was ook. Als je dat dan hoort en iedereen reageert daar anders op, natuurlijk, als je een slechte diagnose krijgt. Ja. Maar ik ben daar heel erg in gaan verdiepen. Van wat is het dan en wat zou het dan kunnen zijn? En wat houdt het precies in? En dat heel erg. En daarom weet ik er nou behoorlijk wat van. Dus.
Nou ja, maar dat snap ik wel. Want dat geeft je ook tools om te kijken van hoe moet ik er dan mee omgaan?
Ja.
Want als je precies weet wat het is. Hè, of als je probeert in te schatten wat dat voor jouw kind betekent.
Ja.
Dan... net wat ik zeg, dat geeft je ook handvaten om te kijken van hoe moet je dat dan straks in de opvoeding of in zijn ontwikkeling oppakken om hem zo ver mogelijk te brengen.
Ja, absoluut. Ja, het eerste wat we ongeveer toen James 4-5 maanden, toen we thuis kwamen uit het oogziekenhuis en dat we dat toen we te horen hebben gekregen. Volgens mij 2 weken later heb ik ook discolampen gekocht voor op zijn kamer. En dat doen we nog steeds bijna elke avond dat we disco op zijn kamer doen. Om maar te kijken of wat hij wel ergens visueel op zou gaan reageren. En dat dan ook een beetje. En dat is niet wetenschappelijk bewezen dat dat werkt. Maar dat gaf ons een soort van houvast of zo.
Ja.
Dus, en nog steeds eigenlijk wel. Maar dat we zijn visus een beetje daarmee trainen. En hij vindt dat heel leuk. Dus dat helpt natuurlijk ook. Dat hij het zelf leuk vindt. Dus met lampen. En nu doen we dat heel veel met plaatjes. Of met kleuren oefenen. Of nou, dat doen we nu heel veel.
Ja.
En eigenlijk sinds zijn geboorte al. Ja,
ja, want het gaat om het gebied in het oog waar de kegeltjes zich bevinden, toch?
Ja. Ja, ja, je hebt heel veel verschillende genetische oogaandoeningen. En veelal zit er in het netvlies. Ze hebben ook al even gedacht dat die staaf kegeldystrofie had. Dat is weer een andere oogaandoening. Maar het zit inderdaad, het ligt er ook weer aan op welk gen het dan zit. En bij James zit het in het. Ik weet het niet precies of dat helemaal klopt hoor. Maar er zit het inderdaad in zijn netvlies. Dat is altijd. En het is een eiwit waar een foutje bij hem in zit. En dat eiwit zit dus ook te vinden. Dat DNA is ook in je huid te vinden. Dus in de trilhaartjes van je huid. Dus bij James en mij ook een huidbiopt afgenomen later. Door de klinisch geneticus in het Erasmus. Om te kijken of er daar dan wat te vinden of wat in te vinden is. Dus het zit ook in je trilharen van je huid. Hetzelfde DNA. Dat zit ook achter in je oog. Ja.
Mm.
Ja.
Klinkt allemaal heel ingewikkeld, hè?
Dat is het niet.
Ook. Dat is ook waarom er geen behandeling voor is. Want dat is
nee, dat is er niet.
Nee, mensen vragen het heel vaak van, maar kunnen ze er niet wat aan doen?
Nee.
Nou, nee, dat kan niet. Nee, helaas.
Nee. Ja. Maar wat betekent dat voor James, dat er niks aan te doen is? Want ik bedoel, kijk, je krijgt een baby en dan met 4, 5, 6 maanden komt dit naar voren.
Ja.
Maar ja, baby's ontwikkelen zich ook door te zien en te kijken en te gaan omrollen, kruipen, ergens naartoe kruipen.
Ja.
Hoe is dat bij hem gegaan dan?
Nou, we hebben in het ziekenhuis al, en dat was meer omdat James echt enorm gespannen was, omdat hij dus die koemelkallergie had. Dus dat liep er een beetje daar synchroon naast. Maar dat toen hadden we al hulp van de kinderfysio. En zij is ons eigenlijk blijven helpen. Nu al de hele tijd niet meer. Maar ze is ons blijven helpen. Ze kwam elke paar weken kwam ze bij ons thuis ook langs. En gingen we oefeningen met James. Oké, dus zo kan je kijken hoe die kan gaan zitten uiteindelijk. Of kan gaan kruipen. Heel veel vooral blinde kinderen gaan niet kruipen. Omdat dat ook wel spannend is voor je uitkruipen. Dus dan heb je natuurlijk je hoofd vooral. Ja, je hoofd komt ergens als eerste.
Maar je weet ook niet waar naartoe.
Nee, precies. En je ziet het ook niemand voordoen. Want dat is natuurlijk, James kan niet afkijken bij iemand.
Nee.
Dus ja, hoe hij dan dingen leert. Ja, heel veel met hem oefenen hoe hij dat moet, hoe hij dat moet doen. En hij was, even denken hoor, oud was hij. Hij was wel laat met kruipen. Volgens mij was hij al 15 maanden. Dus hij was behoorlijk laat met kruipen. Heeft hij wel gedaan. En uiteindelijk was hij 20 maanden toen hij liep. Dus ja, dat is wel losliep in ieder geval. Daarvoor liep hij al wel de hele tijd achter een karretje.
Dat is dan op zich niet zo laat, dat lopen.
Nee, ja, het is wel misschien later dan echt het gemiddelde. Maar het is niet chockerend laag.
Nee. Dus hij heeft ergens iets ingehaald in tijd, zeg maar. Niet dat heel belangrijk is. Want het belangrijkste is dat hij dan uiteindelijk gewoon toch gaat lopen.
Ja, absoluut. Ja, nee. Ik heb er ook niet... In het begin heb ik me daar wel druk om gemaakt. Van zou hij dan überhaupt wel... straks is hij pas over de 2 jaar dat hij gaat lopen. Maar... Ja, ik heb daar niet extreem druk om gemaakt, maar het ook al een beetje losgelaten. Want uiteindelijk zal hij heus wel gaan lopen.
Ja. Dat is niet, en ieder kind ontwikkelt zich natuurlijk op zijn eigen manier. Ja. Dus James ook.
Ja.
Hè? Ja. Weliswaar met die beperking, maar hij gaat toch op zijn eigen tempo uiteindelijk.
Ja, daarom. En hij kent weinig angst. En dat helpt hem heel erg. Hij gaat heel vaak gewoon. Dus hij stoot ook vaak zijn hoofd. Dat doet elk kind dat van 2 jaar, denk ik. Maar hij stoot misschien wat vaker zijn hoofd ergens tegenaan. Dat is ook wel hard voor zichzelf. Dus dan wrijft hij even over zijn hoofd heen en zegt hij... Au. Of hoofd gestoten. En dan gaat hij weer door.
Ja.
Dus dat helpt hem wel, denk ik, heel erg. Dat hij dat op die manier doet. Dus grove motoriek, zeg maar. Dat gaat allemaal wel goed. Fijne motoriek is lastiger om aan te, om aan te leren. Ja. Dus met een lepel eten bijvoorbeeld. Dat doet hij nu wel. Het gaat alle kanten op. Maar hij doet het nu wel. Dus hij heeft het inmiddels onder de knie. Hoe dat dan moet. Maar dat is heel veel oefenen daarmee. Of blokken bouwen bijvoorbeeld. Dat doet hij nu ook. Maar dat is ook wel... Ja, hij ziet het niet. Dus...
Je moet heel veel op gevoel doen.
Ja.
Hij ziet wel iets, toch?
Ja, hij ziet wel iets. Maar wat dat is, dat weten we niet. Dus dat is natuurlijk heel lastig, want hij kan niet uitleggen wat hij wel of niet ziet. Ze hebben daar wel testen mee gedaan. Wel vaker ook. Dus dat doen ze. Nou, we gaan elk jaar gaan we naar Bartumeus toe. Bartumeus, het centrum daarvan zit in Zeist. Is een instelling voor slechtziende en blinde mensen. Ook mensen wonen daar. Ze hebben ook scholen, et cetera. Hebben ze eigenlijk door het hele land heen wel. Daar hebben ze een diagnostiek centrum, speciaal voor kinderen. Dus dan kunnen ze echt op hele jonge leeftijd kunnen ze al testen uitvoeren op visus, et cetera. En dat kunnen ze alleen maar daar in Nederland. Dus daar gaan we ook elk jaar naartoe. En daar, de laatste keer dat we daar geweest zijn, dat was in de zomer. Toen zeiden ze dat zijn zicht ongeveer 6% is.
Oké.
Dat klinkt heel weinig. Dat is ook heel weinig hoor. Maar er zijn ook goedziende kinderen van zijn leeftijd die maar 30% zien. Hmm. En daar zie je niks aan. Daar merk je niks aan in ieder geval. Omdat het zicht van een kind ontwikkelt zich tot hij 7 jaar oud is. Dus dat James... Ja, of dat, er zijn ook goedziende kinderen die nog maar 30% zien. En daar merk je helemaal niks van. Nee. Dus die zien... Ja, die gedragen zich net als ieder ander kind. En dat was afgelopen zomer. En na afgelopen zomer zijn we erachter gekomen. Nu James herkent nu kleuren. En echt alle kleuren. Dus niet alleen maar primair, maar ook oranje, roze, paars.
Oké.
Ziet hij ook al van ver af. Vorige week zaten we in de auto. En dan zit hij achter in de auto. En dan stonden we voor het stoplicht te wachten. En dan zegt hij, oh, blauw bord. Dus dan hangt er een bord voor ergens door het raam heen. Zegt hij, oh, zo'n blauw bord. Dus dan denk ik, weet je.
Ja, ik zit met verbazing te luisteren. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie dan verbaasd zijn. Als hij ook de niet-primaire kleuren kent.
Ja,
want roze is toch ook wel een lastige kleur als je slecht ziet, denk ik.
Ja, dat denk ik. Dus ik verbaas me daar elke dag weer over dat hij dat ziet. Of wat we door de straat lopen en zegt hij, oh, rood bord, zegt hij dan. Dus dan denk ik, dan kijk je helemaal omhoog en dan zie je dat bord daar. Ja.
Nou ja, ik denk dat dat geluksmomentjes zijn.
Ja, absoluut. Ja. Al ben ik me wel, zeker zijn dat geluksmomentjes. Ik ben ook heel blij mee dat hij iets van zicht heeft. Want er worden ook kinderen met zijn... of de meeste kinderen met zijn aandoening geboren worden... zijn helemaal blind. Of hebben alleen licht-donkerperceptie. Dus dat is, dan is het nog veel lastiger... om je te navigeren door een ruimte heen bijvoorbeeld.
Ja.
Of om een spelletje mee te spelen bijvoorbeeld. En dan moet er nog meer aangepast worden... dan dat het nu het geval is. Dus ik ben daar zeker heel blij mee. Al weet ik ook wel dat... als hij helemaal blind zou zijn, dat het ook wel oké zou zijn, zeg maar. Ik heb daar inmiddels wel dat ik denk, ik ben er heel blij mee. Maar het is niet dat dat het enige belangrijke is. Dat hij goed kan, of wat hij kan zien. Dat dat het enige belangrijke is in zijn geluk zijn, zeg maar. Of in zijn leven.
Nee, maar zo bedoel ik het ook niet.
Dat snap ik, hoor.
Als ouder kan ik me wel voorstellen dat je blij bent. Dat je... merkt van dat hij toch net wat meer kan als dat je misschien in het begin gedacht had.
Ja, ja, hij doet nu dingen waarvan we alleen maar hebben kunnen dromen. Ja. Ik had nooit verwacht dat hij plaatjes zou herkennen van een driehoek of van een vierkant of een ster. En dat hij dat allemaal zou gaan benoemen, kleuren zou benoemen. Dat had ik nooit verwacht, dat hij dat zou gaan doen.
Nee, want ik denk dat ook als je zo'n diagnose krijgt, dat je dan ook heel laag gaat zitten in van wat hij mogelijk zou kunnen. Ja. En dat alles wat daar extra bij komt, ja, dat is echt pure winst dan.
Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, ja, dat is zeker zo. Ja, toen we die diagnose kregen, hoopte ik eerst heel erg dat hij, wat hebben we maandenlang hebben dat gehoopt, is voor één genetische mutatie is er een behandeling, is er een gentherapie ontwikkeld. Dus natuurlijk hebben wij gehoopt dat hij dat zou hebben, dat hij dat het foutje op dat DNA zou zitten. Dat is niet zoveel voorkomend genetische mutatie. En de symptomen die James had, de mensen die dat binnen dat gen hebben, RPE65 heet dat, die dat hebben, die kijken heel erg veel naar zonlicht bijvoorbeeld. Die zoeken dat heel erg op en dat deed James ook niet. Dus de kans was niet zo groot dat hij dat zou hebben, maar dat hebben we eerst gehoopt. Ja, en nu is het natuurlijk het is gewoon heel fijn dat het gewoon überhaupt heel goed met hem gaat. Ja. Dat hij zijn visus, dat wat hij heeft, dat hij dat ook inzet om daar dingen mee te doen. Dus dat helpt hem daar natuurlijk enorm bij.
Ja, dan gaat hij ook naar de kinderopvang, hè? En, ja. Hoe redt hij zich daar?
Ja, ik denk een beetje als ieder ander kind eigenlijk. Dus dat is niet zo
heel veel. Dat is mooi om te horen.
Ja, daar is niet zo heel veel verschil. Dat hoor ik, hè, dan van de medewerkers daar. Je merkt wel wat verschillen. Want James speelt niet zoveel met andere kinderen. Dus vooral naast andere kinderen. Nou is dat ook een beetje de vraag, want dat doen wel meer kinderen van die leeftijd.
Leeftijdgebonden, ja.
Ja, dus. Maar je merkt wel met James dat hij meer op zichzelf is dan dat andere kinderen dat zijn. Vooral toen hij naar de groep van 2 tot 4 jaar ging, was het wel even wennen. Want het is een veel grotere groep. Ook oudere kinderen maken veel meer geluid dan alleen maar dan baby's die veel al slapen. Dus ja, dat was echt wel even wennen voor hem. Vooral het geluid. Heel vaak loopt hij met zijn vingers in zijn oren. Mm-hmm. Dat is nu al een stuk minder. Hij moest ook veel huilen bij heel veel liedjes zingen bijvoorbeeld. Dat vond hij echt niet leuk. Maar uiteindelijk is dat na een paar weken al heel snel. Ging dat supergoed. Hij gaat daar eigenlijk wel gewoon helemaal zijn gang. Het enige wat daar op de groep is aangepast is dat hij een donker bord heeft. Dus de tafel is daar licht houtkleur. En hij heeft dan een donker bordje waar zijn eten op gedaan wordt. Zulke dingen. Zodat hij dat altijd kan vinden.
Dat hij dat kader beter ziet, zeg maar. Dat, ja.
Ja.
En dan nog contrast eigenlijk.
Ja, contrast. Ja. Ja,
dat doen wij thuis ook met alles.
Dus
Ja, wel minder omdat we merken dat hij meer ziet dan we verwacht hadden.
Mm-hmm.
Maar dat hebben we. We hebben een zwarte. Zijn kinderstoel is zwart en zijn blad is ook zwart. Dus het bord is vaak sowieso een andere kleur dan zwart. Dus het is niet donker. Dus altijd een licht bord of een rood bord bijvoorbeeld. Dus altijd anders dan in ieder geval niet donker. Want dan, ja.
Ja, dan ziet hij het niet.
Nee,
dan,
precies.
Dan gaat het op in het oppervlakte.
Het geheel.
Oké. Goh. Hey, en dat is natuurlijk allemaal een beetje koffiedik kijken. Maar gaat hij straks ook naar de gewone basisschool?
Ja, we denken van wel. Ja, we gaan er vanuit van wel. In ieder geval dat hij daar naartoe gaat. En dat niet alleen wij als ouders, maar ook de. Nou, we krijgen ambulant begeleiding vanuit Bartimeus. Dus zij komt. Nou, ze kwam elke 6 weken langs, nu een stuk minder, omdat het gewoon heel goed gaat. Dus er ook niet heel veel hulpvragen bijvoorbeeld zijn. En op de opvang komt ze dan wel eens in de zoveel tijd gaat ze daar ook langs. Maar ook zij denkt dat hij gewoon naar de normale basisschool gaat. Dat 80% van de slechtziende of blinde kinderen gaat ook naar een normale basisschool in Nederland. Dus, en uiteraard zal hij daar wel extra begeleiding krijgen. Met lezen en schrijven bijvoorbeeld, zulke dingen, zal hij echt wel andere begeleiding krijgen. Maar we denken wel dat hij naar een normale basisschool gaat.
Ik weet van vroeger dat kinderen slechtziend of blind braille leerden. Is dat nog zo of is daar iets anders op verzonnen inmiddels?
Nee, dat is nog steeds zo. Ja, braille is gewoon een schrift. Dus dat is ook een officieel schrift. Dus dat wordt gebruikt. Wij hebben thuis ook braille voelboekjes. Dus die lenen we dan van een passend lezen. Een bibliotheek, een online bibliotheek is dat. Dus ze kunnen een boekje bestellen. Veel Almijntje boekjes. Dat vindt James ook helemaal geweldig. Dus die kunnen we dan volgens mij 1 maand of 2 maanden houden. En dan sturen we die weer terug. Krijgen we weer een nieuwe. Maar daar, James zal zeker braille gaan leren.
Ja.
En dan weet ik niet of wat hij dat. We weten niet wat hij precies nu ziet. En ik denk dat hij groot schrift, dus dat hij uitvergrote letters wel kan zien. Maar je kan je voorstellen dat het super vermoeiend is om die manier te moeten gaan lezen en schrijven. En daarnaast, James' aandoening is progressief. Dus dat betekent dat zijn zicht hoogstwaarschijnlijk achteruit zal gaan uiteindelijk.
Ja, dat was ook een van mijn vragen.
Ja.
Is die mogelijkheid bestaat?
Ja, die kans wel is behoorlijk groot. Nou verschilt het echt per persoon wanneer dat gebeurt. Of het überhaupt gaat gebeuren. Dus dat weet je niet van tevoren eigenlijk. Je ziet wel veelal binnen Jameson de gen dat het vaak pas op oudere leeftijd is. Pas rond de 40, 50 jaar. Maar je weet niet wanneer het gaat gebeuren. Maar uiteindelijk zal James dan wel volledig blind worden. Althans, daar gaan wij nu een beetje vanuit dat gebeurt. Dus we willen ook zeker dat hij Braille gaat leren.
Dan is het denk ik ook daarom ook wel fijn dat hij nu toch misschien meer ziet als wat je ooit dacht. Want dat kan hem natuurlijk wel helpen om, als dat gebeurt, hè, dat hij dan toch bepaalde beelden heeft in zijn hoofd. Want dat vergeet je niet, die sla je op.
Ja.
Dat hij dat toch ooit heeft gezien, zeg maar.
Ja.
Tenminste, dat denk ik dan. Dat je werkt dat ook
dat
bij jou?
Absoluut. Dat heb ik absoluut. Hoe hij dan een boom bijvoorbeeld ziet. Ik heb geen idee eigenlijk hoe hij dat ziet. Maar dat hij wel ergens een soort van beeld kan ervan kan maken hoe dat dan is. En dat kan je ook denk ik als je blind bent. Want dat kan je met voelen. En dat kan je met je andere zintuigen kan je natuurlijk ook dat doen. Maar zien, we doen 80% doen wij op zicht.
Ja.
En als je dat mist, is dat echt wel. Dan moet je andere zintuigen wel heel goed inzetten om iets te kunnen gaan iets te gaan omschrijven. Ja.
Nou ja, maar dat hoor je natuurlijk vaak van blinde mensen. Dat die andere zintuigen veel meer ontwikkelen als een ziende, zeg maar. Merk je daar bij James wat van?
Ja, zeker. Het is niet zo dat blinde of slechtziende mensen, althans dat heb ik me laten vertellen, dat die beter ook door slechtziende en blinde mensen die zelf blind zijn, dat die beter kunnen horen dan dat ziende mensen dat kunnen. Want dat, het horen is hetzelfde, maar ze zetten het natuurlijk wel veel beter in. Dus dat doet James ook, ja. Die met geur bijvoorbeeld is het dat als ik langsloop met een komkommer, zegt hij komkommer, dan weet hij dat al. En dat weet ik zeker dat hij het niet gezien heeft.
Dat ruikt hij.
Dat ruikt hij, ja. Ja. En ook met gehoor ook. Hij is ook heel erg, daarom zei ik net ook op de kinderopvang, dat hij dan wel zijn vingers in zijn oren stopt. Omdat hij het gewoon heel snel wel heel hard geluid vindt. Dat komt denk ik bij hem wel harder binnen dan dat bij ons is. Bij ziende mensen het geval is.
En zijn gevoel, zijn vingers?
Ja, hij voelt overal aan.
Ja.
Ja. Hij is ook nergens vies van. Dus met eten bijvoorbeeld, doet hij vies met zijn handen. En dat doet hij eigenlijk nog steeds heel veel. En iedereen zegt ook, laat hem dat maar lekker doen, dat is heel goed voor hem. Dus als hij doet het liefst alles met zijn handen en heel veel overal aan
voelen en zitten. Ja.
Ja.
Ja, doen kleine kinderen dat natuurlijk überhaupt altijd al wel, in de mond en in de handen. Maar hij zal dat extra doen, omdat hij moet het ondersteunen. Het gevoel ondersteunt wat hij niet ziet, natuurlijk. Hè? Ja. Dat is.
Ja, absoluut. Ja, dat doet hij ook wel. Hij doet het denk ik nog. Ja, vooral veel baby's en zo doen het volgens mij heel veel. En toen deed James natuurlijk ook al heel erg veel. En dat doet hij nu steeds wel.
Ja.
Dus hij stopt ook veel in zijn mond.
Ja.
En dan zeg ik wel dat dat niet mag. Want hij kan niet alles altijd in zijn mond stoppen. Maar dat
is zijn manier van ontdekken ook nog steeds.
Ja. Ja, hij zit overal altijd met zijn handen aan om dingen te voelen. En hij dat doet hij ook wel. Bijvoorbeeld als in de fruitschaal bijvoorbeeld. We oefenen daar ook mee. Dus weet je wel wat dan een banaan is of een appel of een peer. En een appel en een peer kunnen redelijk hetzelfde aanvoelen. Dus hij pakt die dan. Of weet je, voor zijn zicht is dat in ieder geval redelijk hetzelfde. Want qua kleur, een beetje groene appel met een groene peer. Dat kan een beetje best op elkaar lijken. En dan pakt hij en dan zegt hij meteen als een peer. Dan weet hij het.
Dan voelt hij het. Toch een andere vorm. Maar ja, een peer is vaak soms iets ruwer als een appel. Hè? Ja. Hij is al dat verschil.
Ja, en zachter denk ik ook wel. Ja, ik weet precies. Hij vertelt niet waarom het dan een peer
is.
Nee,
maar dat kan hij nog niet natuurlijk. Nee.
Maar wel dat het dan een peer is.
Maar ik denk toch wel, hoe ouder die wordt. Hè, hij gaat natuurlijk steeds beter praten en meer beseffen.
Ja.
Naarmate die ouder wordt. Dus ik denk dat voor hem alleen maar fijn is om ook dingen beter duidelijker te kunnen maken of zo.
Ja.
Kijk, we zeggen altijd allemaal als een kind ziek is en klein en niet kan praten. Ja, hij kan het ook nog niet zeggen. Hè? Maar bij James is dat natuurlijk ook nog dat hij het niet kan zien. Dus hij heeft toch die extra handicap.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt. En hoe dat gaat zijn in de toekomst, dat weet ik niet. Ja, daar zijn we ook niet zoveel mee bezig, moet ik eerlijk zeggen.
Maar ik zit dan, weet je.
Ja, maar dat hebben wij ook heel veel gedaan. Hè, dat wij heel veel, en vooral heel veel angstscenario's. Van, als dat kan die niet. En dat kan die ook niet. En dus heel veel in het doem denken. Ja, ja. Maar uiteindelijk, we hebben daar
een streep onder gezet.
Ja, dat hebben we gedaan. En het is, we leven vandaag. En we weten, een beetje de komende week stippelen we een beetje uit. En daarna zien we wel. Ja, uiteindelijk weet niemand hoe het met zijn kind gaat aflopen.
Nee, is ook zo.
Wat hij gaat doen en wat hij wel of niet kan. En in onze beleving kan James alles totdat het tegendeel bewezen is. En voorlopig bewijst hij heel veel tegendelen. Mm. Want ik had nooit verwacht dat hij zo ver zou zijn als wat hij nu, zoals hij nu is. Dus.
Ja. Hey, is er ook een speciale praatgroep of werkgroep op stichting voor deze aandoening?
Ja, sowieso krijgen we heel veel hulp van Bartimeus. Dus en daar worden ook niet alleen voor ouders met kinderen met LCA, maar wel over het hele slechtziend blindheid. Dus kinderen met die slechtziend zijn of blind. Zij worden daar ja, informatiedagen voor georganiseerd. En een stichting was er niet. Maar wij hebben een stichting opgericht. 2 jaar geleden ongeveer. En dat hebben we gedaan omdat het is een hele zeldzame aandoening. Maar wel de aandoening die de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid, blindheid vanaf geboorte. En er was nog geen stichting voor. In heel Europa niet. In Amerika is er wel een stichting voor. Er gebeurt heel veel op oogheelkundig gebied. Dus er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er worden ook behandelingen, studies worden daarna gedaan. Dus klinische studies ook. Ze worden ook getest veel op heel veel mensen. En heel vaak is geld daar gewoon het grote probleem. En dit was een soort van het enige wat we konden doen eigenlijk. Zo voelde dat een beetje. Dus daarom zijn we dat. Daarom hebben we besloten om een stichting op te richten. En dat is nu bijna 2 jaar geleden. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus,
Oké, maar wat doet de stichting?
Nou, heel plat gezegd zamelen wij geld in om onderzoek te financieren naar labiocognitale amaurosis. In de breedste zin van het woord. Dus niet alleen voor James' mutatie, maar voor alle genetische mutaties die nu bewezen zijn. Want er zijn ook nog een aantal, dan weten ze niet op welk gen het ligt. Dan is het gen gewoon nog niet ontdekt. Dus, maar voor alle genetische mutaties die bewezen zijn. En wij zamelen geld in. En dat geld wordt gespendeerd aan onderzoek naar deze aandoening.
Maar waar vindt dat onderzoek dan plaats?
Nou, het vindt veelal in Amerika plaats en in Nederland. Dus we hebben een klein geluk dat wij ook in Nederland wonen. Dus het Radboud UMC doet heel erg veel. Dus er zitten veel goede oogheelkundigen wonen in Nederland. Oogwetenschappers of oogartsen. Dus het Amsterdam UMC in Leiden en in het Radboud in Nijmegen wordt veel onderzoek gedaan. Dus vooral daar. En in Amerika wordt er ook veel gedaan.
Mm-hmm. Ja. Hey, zijn er in Europa ongeveer 2000 mensen met dezelfde aandoening als James.
Ja.
Hoeveel zijn er dan in Nederland? Weet je dat ook?
Nee, weten we niet precies.
Oké.
Nee. Er zijn wel DNA-banken, databases waar dat dan wordt geregistreerd. Maar heb je als particulier zijnde, heb je daar niet heel erg snel toe. Heb je daar geen toegang tot. En het is lastig om te zeggen, want ook niet iedereen wordt altijd getest. Dus het zijn ook vooral oudere mensen. Bijvoorbeeld het DNA van James of de genetische mutatie van James is nog helemaal niet zo lang bekend. Volgens mij is dat, ik weet het niet precies, maar volgens mij is dat maar 15 jaar geleden dit gen ontdekt. Mm. Mensen die ouder zijn dan dat James is, en dat zijn er behoorlijk veel natuurlijk, die hebben toen misschien ooit wel een test gedaan of niet gedaan. Dat gaat allemaal zo
onbekend
snel.
Toen. Ja.
Ja, was een onbekend of er werd geen bloedonderzoek gedaan en dat hebben ze nu daarna nooit meer gedaan. Dat zou heel goed kunnen dat zo is. Dus het is nu vooral dat jonge kinderen worden eigenlijk altijd erop getest en die dan komt daar een uitslag op. En het is veelal het gen wat James ook heeft. Van wat is de meest voorkomende genetische mutatie.
Ja. Goh, wat een verhaal, hè?
Ja. Hoe heet je stichting eigenlijk?
Stichting LCA.
Ja, gewoon heel kort en krachtig.
Dus dat is heel makkelijk eigenlijk, ja.
Ja. En als mensen dat intypen of toetsen of ze opzoeken, dan
komen ze op de website.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja, en dan valt er ook meer te lezen over
LCA.
Ja, over de aandoening zelf, over wat we doen, et cetera. Dus,
heb je ook leden? Of,
Ja, nee, het is geen vereniging. Dus we hebben geen leden. We hebben uiteraard wel een bestuur.
Oké.
Dus ik ben voorzitter van het bestuur. Mm-hmm. Een penningmeester, secretaris, een bestuurslid. We hebben ook een medisch adviesraad. Dat zijn allemaal oogheelkundigen uit Nederland.
Mm-hmm.
Dus een oogarts die vooral in bij Bartimeus werkt. Dus veel met kinderen werken. Een oogwetenschapper van het Radboud UMC. Nog een oogheelkundige vanuit het Radboud UMC. En nog een oogarts ook vanuit het Radboud. Dus
Ja. Dus als mensen vragen hebben, kunnen ze wel bij jou aankloppen?
Ja, absoluut. En dat gebeurt ook wel regelmatig, hoor.
Okay.
En niet eens alleen vanuit Nederland, maar vanuit, nou, eigenlijk vanuit heel Europa, okay, wel. Dat mensen vragen stellen over de aandoening zelf. Mm-hmm. Of over, of wat wij weten, wat er onderzoek gedaan wordt naar een bepaalde genetische mutatie. En dat, die informatie is wel te vinden op internet. Of bij je oogarts, waar je dan, elk jaar of elke twee jaar bijvoorbeeld naartoe gaat. Maar dat zijn gesprekjes van 10 minuten die je met een oogarts hebt. Dus dan, ja, moet je het wel allemaal maar begrijpen wat er dan gezegd wordt.
Nou ja, dat is het, hè. Jullie zijn ervaringsdeskundig eigenlijk, toch?
Ja,
ook.
Ja, en, wij verdiepen ons er ook, nou, natuurlijk, ja, heel erg in. Ja, mm-hmm, ja. En we hebben de medische adviesraad die natuurlijk ook heel veel vragen...
Ja, die
vragen
ondersteunen
daar,
jullie. Ja,
ja, ja, die daar vragen op kan beantwoorden. Die helpen ook mee om te kijken, want op dit moment... We zijn al redelijk in de startende fase. Het is een jonge stichting. Dus we zijn begonnen met inzamelen van geld. Nou, er komt behoorlijk wat bij kijken, kan ik je vertellen. Het is niet alleen het inzamelen van geld, maar ook het creëren van de medische adviesraad. Kijken naar, oké, waar gaan we dat geld uiteindelijk gaan we het aan besteden? Dus welk onderzoek gaan we financieren? We zijn nu op het punt dat we krijgen een nieuwe website. Dus die zijn we opnieuw aan het ontwikkelen. Dit jaar staat heel erg in het teken van dat we veel meer naamsbekendheid willen creëren aan de aandoening, maar ook aan de stichting. Dat we zoveel mogelijk geld gaan inzamelen, zodat we hopelijk volgend jaar dan een onderzoek daadwerkelijk kunnen gaan financieren. En het gaat niet om een paar euro, maar het gaat om heel veel geld.
Ja, ja, dat is vaak
veel. Onderzoekers, ja.
Ja.
Want
ja,
wat is hoeveel geld?
Nou, kijk, dat is wel ons streven, hè, dat wij uiteindelijk een heel onderzoek zelf kunnen gaan financieren. Mm-hmm. Maar het gaat echt om honderdduizenden, al niet miljoenen euro's.
Ja, dat geloof ik.
Dus het gaat om echt heel erg veel geld. Dus we zijn nu aan het kijken of wat we in een soort van samenwerking met andere stichtingen eigenlijk, of andere goede doelen, gezamenlijk onderzoeken kunnen gaan financieren.
Okay.
Het is ook zo dat er best wel wat oogaandoeningen, dat er een onderzoek gedaan wordt bijvoorbeeld, en dat het voor meerdere oogaandoeningen geschikt, ja, ja, is. Dat het niet alleen voor LCA geschikt is, maar ook voor RP, retinitis pigmentosa. Is ook een aandoening die in het vlies zit. Ook een genetisch foutje. Ook dat je alleen dan word je slechtziend of goedziend geboren en dus pas op latere leeftijd.
Ah, ja, zo.
Maar het is wel een beetje hetzelfde idee.
Er is overlap, ja, wat, ja, dat betreft. Okay.
Ja.
Het is allemaal genetisch uiteindelijk.
Ja.
En,
ja.
Okay.
Veel al, hoor. Oogaandoeningen zijn veel al... genetisch.
Ja, want ik zat ook te denken, misschien kan je het netvlies wel veranderen, maar of tenminste verplaatsen, hè, want dat heb je ook, kan tegenwoordig ook, transplantaties,
ja,
dat soort dingen, maar ja, dat is, omdat het genetisch is, kan dat natuurlijk niet.
Nee, nee, nee. Ik weet niet precies waarom het niet kan, hoor, dus dat is echt wel heel medisch, dus uit te spreken.
Ik praat ook maar voor me uit.
Ja,
maar
dat kan inderdaad, nee, als het zo makkelijk zou zijn, dan kan dat helaas,
ja,
niet.
Toch? Ja, toch?
Nee, 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 ik weet bij de behandeling die ze nu hebben, dat is een gentherapie. Nou, voor RPE65 dan, dat is één genetische mutatie binnen LCA. Daar is dan een gentherapie voor. Die is ook goedgekeurd in Nederland. Dus die wordt in Nederland wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Oh, ja. Een heel duur medicijn. Kost voor mij per persoon 800.000 euro. Dat is echt heel duur. Mensen kunnen ervoor kiezen om dat te doen. En dan wordt er echt... je DNA wordt gewoon veranderd. Want dat is wat het is.
Dat is het, ja.
Ja,
ja,
ja. Dus dat is ook wel behoorlijk...
Dat is bijzonder, hè,
ja,
eigenlijk.
Ja. Dat het kan, is ook wel heel bijzonder.
Ik dacht eigenlijk dat
het ook dat helemaal niet kan.
Nou, ja,
ja.
Dat is het toch?
Ja, ja, dat is het ook, hoor. Het is ook best wel gek dat kan.
Kan,
ja.
Wauw, ja, dat is echt bijzonder.
Ja, ze zijn nu met, voor de genetische mutatie die James heeft, zijn ze bezig met het ontwikkelen van RNA-therapie.
Mm-hmm.
Dat is een soort van, dat is geen gentherapie. Dus het is niet dat ze dan je DNA heel erg veranderen, maar dan plakken ze een soort van pleister. Zo heb ik het me laten uitleggen.
Ja, ja.
Plakken ze een soort van pleister op het foutje waar dan het DNA zit. En dan zou het goed moeten doorstromen. Dat is wat ze aan het testen
zijn. Het is ongekend knap, is het.
Ja.
Wat ze nu al kunnen.
Ja, ja, de oogarts Camille Boon vanuit Amsterdam. Die werkt in het Amsterdam UMC. En die heeft ons wel eens verteld dat het oog is een relatief makkelijk te behandelen orgaan. Omdat het een losstaand orgaan is van de rest van je lichaam. Dus daarom is het relatief makkelijk. Maar het is niet heel veel voorkomend. Dus daarom gaat er weinig geld naartoe.
Oh ja, ja.
Dat is dan vaak het probleem. Maar het is wel relatief makkelijk tussen aanhalingstekens. Mm. Want het is niet heel erg makkelijk. Want dan zou er wel veel meer al zijn. Maar het gaat heel erg snel. Dus helemaal sinds ze een behandeling hebben voor het ene gen. Gaat de ontwikkeling wel heel erg snel.
Ja, ja, okay.
Dus ook omdat farmaceuten er nu geld in zien. Dus dat,
het is ook weer zoiets bizars.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Dan kan het ineens wel.
Ja. Ja. Ja, zo werkt het.
Zo werkt het, ja.
Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, ja.
Ben je nog wat kwijt, Desiree?
Nee, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd en voor de uitnodiging.
Dat, nou ja, heel graag gedaan.
Ja.
Je had een heel mooi verhaal wat dat betreft.
Ik denk dat we heel veel interessante dingen van jou gehoord
hebben.
Ja.
Ik wil je bedanken voor je verhaal. Ik vond het mooi om een keer te horen. We wonen dicht bij elkaar. Dan mag ik weer een enkele ring. Ja, ja. Allemaal Sommelsdijkers.
Ja.
Ja, dat er dan zo dichtbij in de straat iets is waar je eigenlijk ook helemaal niks van weet.
Ja,
en je stond al heel lang op ons lijstje hoor, echt waar. En nu is er dan eindelijk van gekomen. Dus ik vond het fijn dat je er was. Dankjewel.
Ja.
Luister jij graag naar deze podcast? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.